Goedemorgen allemaal. Goed jullie allen te zien en te ontmoeten vanmorgen. Het is een bijzonder voorrecht om in deze tijd te leven. En wat we net gezongen hebben, dat de genade en de vrede van de Vader dankzij Jezus Christus ons vergezelt op ons levenspad. Wat zouden we zonder die twee toch vreselijk onthand zijn? En wat zouden we geen toekomst hebben, te midden van leed, verdriet, pijn en alle dingen die ons als mensen kunnen overkomen. Maar in Christus hebben we ontvangen genade en vrede voor tijd en eeuwigheid. Dat is toch wel heel bijzonder. Ik wil met jullie nog een laatste keer teruggaan naar Micha, de profeet Micha. En lezen inleidend hoofdstuk 6. En de laatste versen van hoofdstuk 7. Dat zijn de twee hoofdstukken die we nog hebben te behandelen. Micha 6 vers 1. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op. Roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. En aan wat er gebeurd is van Sittem tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. De stem van de Heere roept tot de stad. Uw naam ziet uit naar wat wezenlijk is. Hoor de roede van wie hem voor u bestemd heeft. Zijn er in het huis van de goddelozen nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe eva wat te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en mijn zak valse weegstenen? Omdat haar rijken er vol geweld zijn, haar inwoners er leugens spreken, hun tong bedriegelijk is in hun mond, zal ik u ook ziek maken door u te treffen en te verwoesten vanwege uw zonde. Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden. Uw gevoel van leegte zal in uw binnenste blijven. U zult iets wegleggen, maar het niet in veiligheid brengen. En wat u in veiligheid zult brengen, zal ik overgeven aan het zwaard. Zelf zult u zaaien, maar niet maaien. Zelf zult u olijven treden, maar u niet met olie zalven. En nieuwe wijn oogsten, maar geen wijn drinken. Want men houdt zich aan de verordeningen van Omri en aan alles wat het huis van Achab gedaan heeft. U gaat voort in uw opvattingen, zodat ik u overgeef aan de verwoesting en haar inwoners maak tot een aanfluiting. Zo zult u de smaad van mijn volk dragen. En dan komt 7, maar we slaan een stuk over, anders wordt het te lang. En lees de laatste paar versen van hoofdstuk 7, het slot van Micha, hoofdstuk 7, 18 tot en met vers 20. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, Wie voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover. Micha, zijn naam betekent wie is gelijk aan de Heere. En als je zo Micha doorleest en ziet hoe God zichzelf beschrijft, en dat hij allemaal vragen stelt aan het volk van Israël, van Juda, wat hij allemaal niet heeft gedaan voor hen, dan staat het schaamrood op je kaken als je als inwoner van Israël ziet hoe God, hoe goed God geweest is en dat hij stank voor dank heeft gekregen. De afgoden hebben ze gediend, de een na de ander, en God opzij geschoven. Wie is gelijk aan de Heere? Niemand. Hij is de enige. Nou, Micha benadrukt Gods goedertierenheid. Maar als we het over Gods goedertierenheid hebben, zijn goedheid, zijn genadige vergeving, dan is God ook altijd vol van gerechtigheid, want al zijn eigenschappen zijn altijd volkomen, volledig aanwezig bij hem en werkzaam. Als hij spreekt over zijn liefde, is zijn heiligheid niet afwezig. Als hij spreekt over zijn heiligheid, is zijn liefde niet aanwezig. Het is allemaal altijd daar, voluit. God is volmaakt, ten alle tijden. En in zijn goedertierenheid is hij niet onrechtvaardig, maar houdt hij zijn rechtvaardigheid staande. We zien dat ten volle uit aan het kruis. Gods toorn en wraak komt op Jezus. Hij moet gerechtigheid oefenen, maar zijn goedertierenheid, hij spreidt zijn handen uit en iedereen is welkom bij hem. Hij kan vergeven op grond van zichzelf en wat hij heeft gedaan. Dat is zo geweldig. Wie is gelijk aan de Heere? Nou, we leven ongeveer tussen 740 en 700 voor Christus. Als Micha komt profeteren, dat is de derde profeet naar Juda toe. De 10 stammen zijn al een poosje weggevoerd in ballingschap. Juda, de 2 stammen, zijn nog over. Obadja is geweest, Joël is geweest en nu komt Micha. Spreken over Gods goedertierenheid. Materiële voorspoed, maar veel afgodendienst. Zoals het zo vaak is geweest in Israël. En in andere culturen net zo goed. Onze economie is weer booming. Overal wordt weer gebouwd. We zien het allemaal weer zitten. Enzovoorts. En dat betekent niet dat God gedankt wordt daarvoor. Nee, het is een menselijke prestatie. Die wel geen echte fundament en vaste bodem heeft, want vandaag of morgen kan het ook zo weer in elkaar zakken. Mensen zijn gauw trots en mensen zijn vaak heel eigenzinnig. Dat is het kenmerk van de zonde, ik gericht zijn. Nou, Micha, een van de profeten. En als je beelden ziet van profeten, dan zijn ze altijd somber. Ze zullen nooit staan te lachen. Ze hebben altijd een ernstige boodschap. En ze worden vaak niet aangehoord. Welvaartspredikers trekken veel mensen. Omdat ze alleen de positieve dingen benaderen. Die geen enkele ondergrond, geen enkel fundament hebben. Maar profeten, ware profeten, vinden vaak geen gehoor. Dat was ook bij Micha het geval. Goed. Hoofdstuk 6 gaat over een rechtszaak. God spant een rechtszaak aan tegenover Israël, tegenover Juda. Nu, we hebben wel eens rechtszaken die in de belangstelling staan. Als bijvoorbeeld een advocaat een bijzonder iemand is. We hebben familie Moscovic. Het is een bekende advocatenfamilie met allerlei ups en downs. Allerlei dingen die rondom hen spelen. Wat er van waar is, ja, dat weten we allemaal niet. We weten niet altijd wat er achter de schermen zich afspeelt. Wilders heeft natuurlijk een rechtszaak aan zijn broek gekregen. Dat staat dan in de belangstellingpoosje, maar meestal gaan rechtszaken aan onze aandacht voorbij. Wie spreekt hier recht? En wat is nu waar en wat is nu niet waar? Dat is voor mensen vaak moeilijk te achterhalen. Wat hebben wij nou voor zicht op wat waar is? We worden voorgelogen en die leugens beschouwen we vaak als waarheid, omdat we geen nadere informatie hebben. We leven in een cultuur die volop doet aan beeldvorming. Iemand wordt ergens beschreven en neergezet als zodoende, zo zijnde. Dat kunnen roddels zijn, maar het beeld is gevormd. En de man of de vrouw is getekend. Dat is in onze tijd heel sterk. Er is een macht die achter veel dingen ligt. En dat is de macht die ook in Israël gaat. Dat is de macht van naijver en jaloezie. Die heeft veel dingen kapot gemaakt. En die heeft veel dingen in een heel ander daglicht geplaatst. Micha. God zal oordelen, maar vergeving wordt aangeboden. Je ziet altijd die twee dingen bij de Heere God. Vol van genade en vergeving, maar zonder dat hij geweld aan de gerechtigheid doet. Dat blijft altijd staan. Hij sjoemelt niet. Hij doet er geen zand over. Alleen het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. We hebben gezien, hoofdstuk 1 tot 3, het aanstaande oordeel is benoemd. We hebben de vorige keer gezien de latere zegen beloofd en nu de tegenwoordigheid om een keer bepleit in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Nou, het eerste wat we zien is een duidelijk proces, die rechtszaak. Het tweede wat we gaan zien is een pijnlijke les, hoofdstuk 7. En het laatste wat we zien is een overtuigend yes, in hoofdstuk 7 vers 1 tot 10. Dat zijn de drie punten die we stapsgewijs willen doornemen vanmorgen. Dus een duidelijk proces, hoofdstuk 6, vers 1 tot 16. Hier zien we de noodzaak van de ommekeer. De Heere God roept hen ter verantwoording. God wil het geweten wakker schudden. Dat is een van de belangrijkste dingen die het woord van God doet en de Heilige Geest. Het geweten wakker schudden. Ons geweten is zo gauw beïnvloed door allerlei dingen vanuit onze opvoeding, vanuit dingen vanuit ons eigen leven, van dingen vanuit deze wereld, die dat geweten maar een beetje in slaap sussen. Of het geweten zo uitslijten dat het niet meer werkt. Een Afrikaanse hoofdman heeft een keer het geweten vergeleken met een vierkantje wat in je hart ronddraait. Een vierkantje. En die punten doen pijn. Als het geweten ronddraait, doet het pijn. Maar als je het maar rond laat draaien en het nooit ernaar luistert, dan gaan die vierkantjes, dat wordt een rondje, langzaam maar zeker. En dan voel je er helemaal niks meer van. Als je nooit naar je geweten luistert, als je nooit luistert naar wat God door je geweten ook tot jou zegt, dan gaat dat geweten op laatst niet meer spreken. En er zijn veel mensen in onze maatschappij vandaag en dag, wiens geweten nooit meer spreekt, die een wake-up call nodig hebben, om het maar zo te zeggen, en weer terug moeten komen tot de ware werkelijkheid. Die in een schijnwereld, in een droomwereld leven. En die zo het oordeel tegemoet gaan. God wil het geweten van Juda wakker schudden. Een herkenning en erkenning van schuld tegenover hem. Wat heb ik jullie aangedaan, zegt vers 3. Waarmee heb ik jullie vermoeid? Getuig tegen mij. Ben ik schuldig? Nou, waarin? Zeg het mij. Ik heb jullie uit het Egypteland geleid, verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes gegeven als jullie leidsman, Aaron als jullie hoge priester en Miriam als degene die de vrouwen onderwijst en leert en voorgaat. Ik heb overal voor gezorgd. voor licht in de duisternis, voor manna, eten, kwakkels, vlees toen jullie erom vroegen. Ik heb niets, jullie niets onthouden. Jullie zijn niet ziek geworden tijdens die 40 dagen. Jullie zijn gestorven omwille dat jullie niet het land binnen wilden. Ik heb alles gedaan wat ik maar kon doen. Waarin heb ik tekortgeschoten? Maak mij maar schuldig. God wil oren die horen en harten die verstaan. Dat is waarom hij smeekt en roept hier, via Micha naar Juda. Dat doet hij ook via het woord naar ons als we het dagelijks lezen. Hij wil ons wakker houden. Dat we bij de tijd zijn en opletten waar we gaan, staan, wat we doen, wat we zeggen, wat we niet zeggen, enzovoort, enzovoort. Dat wij ons steeds weer afhankelijk weten van de Heere God zelf, die zo geweldig goed is geweest, ook in uw leven, ook in mijn leven. Ook heb ik ook dingen gemist en ook had ik het misschien ook vaak anders gewild. Maar dat is niet zo belangrijk. Dat is van ondergeschikt belang. Het gaat om Gods leiding en Gods weg en Gods wil, die te verstaan. Onrecht tegenover gerechtigheid. En dat is wat Micha hier in hoofdstuk 6, het begin van het hoofdstuk, doet. Een noodzaak van ommekeer. God heeft een rechtsgeding tegen Israël. Dat is A. De Heere wil het geweten wakker schudden, net gezegd. Onrecht tegenover gerechtigheid. Gods eis is vers 6, hoofdstuk 6, vers 8, die bekende tekst. Want waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan, zegt vers 6, en mij buigen voor de ogen? Wat is genoeg? Waarmee kan ik mijn zonde afbetalen? Met brandoffers, kalveren, duizenden rammen, tienduizenden oliebeken, de eerstgeborene van mijn schoot misschien, moet ik mijn kind geven? En wat zijn er niet kinderen geofferd destijds aan de afgoden? De een na de ander. God had dat nooit gevraagd. De afgoden eisten dat. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is, zegt hoofdstuk 6 vers 8, en wat de Heere van u vraagt. Dubbele punt. Niets anders dan recht te doen. Getrouwheid of goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Niets meer en niets minder. En als je dat wil, en als je dat doet, dan kom je aan het einde van jezelf. Dat is ook de bedoeling van de Heere God. Want dat kun je uit jezelf nooit opbrengen. Altijd getrouw zijn. Wie het is geweest in zijn leven mag zijn vinger opsteken. Altijd getrouw zijn. Altijd alleen het goede zoeken. Recht doen. Nooit geen onrecht hebben gedaan. En ootmoedig wandelen met God. Zonder enige vorm van hoogmoed. Je komt aan het eind van jezelf als je die eis van God wil inwilligen. Te leven zoals hier beschreven is onmogelijk voor de natuurlijke mens. Hij moet ons eerst een nieuw hart geven. Een nieuw leven. Een nieuwe geest in ons binnenste. Hij kan het alleen in ons bewerken. En daartoe wil hij Israël ook al voorbereiden. Op de komst, verlangen naar de Messias en het overgeven aan hem die zij later, als hij komt, niet erkennen en niet willen. Een harde nek en een opstandige hart stond hun in de weg om Jezus toe te laten. En nog steeds zijn ze hardnekkig en opstandig. En willen ze dat niet. Want het kruis is voor hun een aanstoot. Dat is het faillissement van hun eigen leven. En dat wil een mens van nature liever niet ondertekenen. Toch? Hebt u het al ondertekend? Het faillissement van uw eigen leven? Dat er van u niets goeds te verwachten is. Dat u niet kunt voldoen aan de eis die God ons stelt. Dat u zegt, Heere, ik kan het niet. U hebt het voor mij gedaan. Dank u wel, ik vertrouw op u en ik geef me aan u over wil het in mij bewerken. Oh, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Wat is dat een geweldige rust als je het Jezus laat doen. Toch? Als je mag leven uit genade, pure gunst. Je krijgt het tegenovergestelde van wat je hebt verdiend. Oh, wat word je daar warm van? Blij en dankbaar. Nou, er was nog steeds de zonde van de verkeerde gewicht en mate. Dat zien we in het laatste deel van hoofdstuk 6. Dat hebben we ook al gezien in Micha 2 en 3. Sociaal onrecht, zoals dat beschreven is. Maten die niet geëikt waren, maar die altijd in je eigen voordeel gingen. En wat zijn Joden door de eeuwen niet beschuldigd van fraude in handel, wat dan ook. En niet altijd ten onrechte, helaas. God deed het zelf. En dat wil hij niet zien. Hij verlangt eerlijkheid. En oprechtheid. En openheid. En erkenning van schuld. Als die er is. Het tweede deel zien is een pijnlijke les. Hoofdstuk 7, 1 tot 10. Inleiding op de ommekeer. Dat is Micha's aanklacht ten opzichte van Israël. De corruptie van Juda wordt beweend. Micha is plaatsvervangend als profeet bezig de schuld van het volk te erkennen en te belijden. Met de hoop dat zij zullen volgen. Maar het goede voorbeeld wordt niet altijd nagevolgd, zoals we weten. Meestal het negatieve. Zoals er maar 2 van de 12 verspieders waren die door het geloof zagen dat het mogelijk was om het land te veroveren. 10 zagen dat niet. En het volk werd door die 10 beïnvloed. Alleen Jozua en Caleb. Het is altijd een minderheid. De corruptie van Juda wordt beweend. Micha benoemt het onrecht en de zonde. Het voert nou te ver om dat allemaal te lezen. Maar zonde beleiden is hetzelfde zeggen als wat God ervan zegt. Het gewoon erkennen. En dat is voor ons mensen nou eenmaal moeilijk. Als we wat verkeerd gedaan hebben, is het toch wel moeilijk om het over je lippen te krijgen. En nog hardop te zeggen ook, dat doet nog eens een keer pijn. Toch? En voor ons mannen lijkt het wel dubbel moeilijk. Over het algemeen. Uitzonderingen daar gelaten. We willen niet vaak, heel vaak niet klein zijn. En ons klein maken, willen ons groot houden. Er zijn 3 klassen die genoemd worden. Het onrecht wordt benoemd de regeerders, rechters en rijken. Ze zijn met elkaar in een soort competitie om hun boze begeerte te bevredigen. En dat zie je nog steeds. Regeerders, rechters spreken ook vaak krom. Ook in onze dagen helaas. We hebben nogal wat missers gehad. In de Putterse moordzaak bijvoorbeeld. Dat is een beroemde rechtszaak die totaal verkeerd is verlopen. Dat mensen daar geen enkel inzicht hadden in wat de waarheid, de werkelijke waarheid was. En zo gebeurt het meer, wereldwijd. En ook rijken. Het is een soort competitie om hun boze begeerte te bevredigen. En dat is niet veranderd. In de tijd van Micha was dat in Israël, nu is het wereldwijd. En dan komen we nog in hoofdstuk 7 tot 10 het vertrouwen van de getrouwen tegen. Dus er is altijd een klein groepje van getrouwen geweest. Zowel onder Israël als ook onder de gelovige christenen. De kerk is in grote delen afvallig geworden in onze tijd. Maar gelukkig zijn er nog kleine groepjes getrouwen die vasthouden aan het geopenbaarde woord van God. En te midden van beschimpingen en lijden en verdriet en vervolging, want een groot deel van onze broeders en zusters wordt wereldwijd vervolgd, wordt gemarteld, wordt uitgelachen, wordt met de nek aangekeken. Zij zijn de getrouwen die vasthouden aan het geopenbaarde woord van God. En dat is altijd een bemoediging geweest voor de enkeling. Maar het gros loopt liever valse profeten en valse leraars achterna. Gods overwinning en verlossing wordt al in hoofdstuk 7 verder bekendgemaakt en uitgewerkt. Wat heerlijk is dat. Verblijdt u niet, vers 8 bijvoorbeeld, Micha 7, bekende tekst. Verblijdt u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in de duisternis zit, is de Heere mij tot een licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mijn recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat niet zien. Schaamte zal haar bedekken, die tegen mij zei: waar is de Heer uw God? Dat is weer geloofstaal, die daar ineens om de hoek komt kijken. En een stukje licht bezorgt in de duisternis van die dagen. Het laatste wat we willen zien is het overtuigende yes van de Heere God. In hoofdstuk 7, 11, 20. Dat is de vrucht van de ommekeer. En Micha benadrukt de soevereine genade van God. Gods genade is zo onnoemelijk groot. Dat hij in staat is wat wij niet kunnen. Dat hij doet wat wij eigenlijk hadden moeten doen, maar waartoe wij nooit in staat zouden zijn en in geen 100 levens die oplossing hadden kunnen aandragen. Hij betaalt zelf de prijs. Hij draagt zelf de schuld. De rechter wordt ineens redder, verlosser. En dat wordt hij in de Messias, dat wordt hij in Jezus Christus. In de eerste plaats natuurlijk voor Israël. De heidenen waren nog helemaal niet in beeld in die beginperiode. Dat komt pas in de loop van Handelingen. Dat de heidenen op het toneel verschijnen en dat ze één voor één tot geloof komen. En later grotere hoeveelheden via Antiochië en Klein-Azië door de bediening van Paulus. Maar Israël, de enkeling neemt hem aan, maar het volk laat hem staan. In de kou. En nemen dat offer van God niet aan. Micha benadrukt Gods soevereine genade ten opzichte van Israël. Het Oude Testament is toch, Gods bemoeienis met zijn volk is ongekend. Is met niets anders te vergelijken. Een van de kleinste volken op aarde en zoveel zorg ontvangen. Dan moet zijn toren toch ook wel heftig zijn als je dat dan niet ziet en weigert. En dat zal het worden straks. Er zal een groepje overblijven van getrouwen, maar ze zullen het zwaar te verduren krijgen. Daar zijn de profeten heel duidelijk over. Je ziet ook heel duidelijk in het Oude Testament dat de Heere God het valse, tekortschietende regeermacht van de mens ontmaskert. Hij laat duidelijk zien dat mensen niet in staat zijn te regeren en vrede te brengen. Het wordt alleen maar hoe langer hoe erger. Niet alleen in het Midden-Oosten, wereldwijd. Regeerders beloven van alles, maar wat maken ze ervan? Obama 8 jaar geleden, wat heeft hij niet voor beloftes gedaan? Ongelooflijk. En wat was men enthousiast. Zo enthousiast. Maar het is een van de slechtste presidenten geworden die er ooit zijn geweest in Amerika. Heeft Israël nog een trap toe, nu de laatste dagen van zijn regering? Allerverschrikkelijkst. Het is meer dan erg. Ontmaskerd. En wat God steeds weer doet door het hele Oude Testament is de grote nadruk die Micha ook legt op de ware inhoud van de godsdienst. Wie God is, wat hij eist, wat hij openbaart, hoe hij verzoent, hoe hij verlost op zijn eigen manier. Nou, buig daarvoor Israël. Want er komen andere tijden. God maakt zijn belofte waar. En dan is het... Micha eindigt met een prachtig gebed. Daar willen we tot slot nog even naar kijken. Vers 14. Wordt Israël, en dat wordt het meer gedaan in de Bijbel, beschreven als een kudde schapen. Nou, schapen zijn eigenwijze beesten. Als ze alleen kunnen, gaan ze alleen. Als ze weg kunnen lopen, lopen ze weg. Ze hebben echt een herder nodig en veel bescherming en leiding. En datzelfde zit natuurlijk ook in ons, mensen. Gods karakter wordt benoemd en ook bezongen. Als in de dagen toen u uit vers 15 van hoofdstuk 7. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden ondanks al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen en oren zullen doof worden. Ze zullen stof likken als de slang, als kruipende dieren van de aarde. Ze zullen sidderend uit hun burcht komen naar de Heer onze God. Ze zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Andere tijden gaan komen, zegt God. Het zal zo zijn dat de hele wereld zal buigen voor jullie als volk van Israël, als volk van God. En naar jullie toe zal komen en zeggen, leer ons alsjeblieft. Want jullie God is de enige God. Dat zal een keer gebeuren. Oh, je kan het je nu voorstellen dat trotse Arabieren zullen buigen en naar Israël gaan om te leren in plaats van om het te bestrijden en de zee in te douwen. Het zal gebeuren. Een wondere God. Onvoorstelbaar. Als de Messias komt, zal alles veranderen. Ook in het Midden-Oosten. Gods appel. Nou, vers 18 tot en met vers 20, wat ik ook al gelezen heb, wordt gelezen op de Shabbat van vergeving en op de grote verzoendag na het lezen van de profeet Jona, worden deze versen altijd gelezen. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen, Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van de eer. Dat zijn versen van hoop. Waarin Israël zich zou moeten optrekken. Nou, God is zo geweldig groot. Zijn karakter is zo integer. Hij is echt rechtvaardig en tegelijkertijd voluit goedertieren. Dat kan alleen de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Micha laat er een glimp van zien. Van Gods karakter. En aan Mozes liet in Exodus 34 de Heere God ook al zien wie hij werkelijk was. Barmhartig, genadig, langmoedig, groot voor goede tierenheid, trouw, goedheid, vergeeft, maar hij bezoekt ook de ongerechtigheid. Hij is een geweldige houvast. Daarom wordt de Heer Jezus ook beschreven in de schrift als een rots. Rots der eeuwen. Rock of ages. Cleft for me. Voor mij als het ware geklift, zodat ik in hem kan schuilen voor tijd en eeuwigheid. Ik hoop en ik bid en ik verlang dat u alles zoals u hier zit vanmorgen de Heer Jezus zo kent. Dat u zich geborgen weet voor tijd en eeuwigheid. In voorspoed, maar ook in tegenspoed. Dat u weet dat als uw einde komt, vandaag of morgen of overmorgen, en dat kan net zo goed zijn als u doodziek bent dan als u kerngezond bent. Want overmorgen kan er zoiets gebeuren dat u toch ineens voor God verschijnt. Toch? Ons leven is niet in ons hand. En dan is het de tijd om je tot God te bekeren. In Jezus Christus op hem je vertrouwen te stellen en door de Heilige Geest vernieuwd te worden van binnenuit. Zodat je God wel behagelijk bent. Omdat je verborgen bent in Christus. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want, en dat geldt voor alle ware gelovigen, uw leven is verborgen in God met Christus. En als Hij verschijnt, zullen wij met Hem verschijnen in de heerlijkheid. Dat is wat de Schrift ons leert. Zalig de mens die daarvoor buigt. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart en ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Heer onze God, wij willen u samen danken, loven en prijzen voor het feit dat u de enige en de waarachtige God bent. Die leeft en die alle dingen leidt en bestuurt overeenkomstig uw heilige wil. We willen u danken, Vader in de hemel, dat u zich hebt ontfermd in uw Zoon Jezus Christus. En dat u bent gekomen om te laten zien dat u de ware bent, de enige bent, die alles kan oplossen. alle problemen, alle zorgen, alle zonden kan wegnemen. Heer Jezus, dank u voor uw heilige leven, volmaakt. En voor uw volledige overgave aan het kruis. En voor uw complete overwinning door de opstanding, door de dood te overwinnen en Satans macht. Leer ons toch en help ons toch voortdurend te leren om afhankelijk van te willen zijn. Om niet zo hardnekkig van nek en opstandig van hart te zijn of te blijven. En eigenwijs onze eigen weg te gaan die ten onder gaat en die ten... Ja, die doodloopt ten diepste. Dank u, Heere, dat u ons door Micha een glimpje daarvan laat zien. In het Nieuwe Testament is het ver volmaakt, volledig geworden, compleet geopenbaard. En leer ons daaruit meer en meer. Bid ook voor Israël, Heere, die nog steeds op zichzelf vertrouwt en op eigen kracht steunt. Leer hen toch ook weer terug te keren tot de wet en tot de getuigenis, tot uw woord en tot al de weldaden die u hen hebt bewezen. Dat zij met berouw zich tot u bekeren en u om hulp vragen. Heere, dank dat u genadig wilt zijn over hen, ook in de toekomst. En dat er een heleboel gaat veranderen. Niet op grond van hun eigen werk of bekering, maar op grond van uw belofte en genade. We willen ons daar ook aan verwarmen. De rest van deze week, help ons daarbij in Jezus' naam. Amen.